Goedemorgen. Wat een geweldige plek hier om zoals gemeente samen te komen. Goedemorgen, jongelui. Zijn jullie nog een beetje fit? Klinkt niet heel overtuigd. Goed geslapen, uitgeslapen. Mooi. Nou, jullie hebben al heel veel gehoord. En vanmorgen gaan we verder met waar jullie al een beetje mee bezig geweest zijn. De wedstrijd. En vanmorgen gaat het specifiek over de overwinning. Heel mooi dat jullie dit weekend hebben apart gezet om met de jongelui van de gemeente en met jullie jeugdleiding hier te zijn. Hele mooie plek, mooi weer. En jullie hebben al mooie dingen gehoord. Fijn ook dat enkele van jullie daar iets van verteld hebben. Dat geeft ons allemaal als de gemeente, maar ook mij, een beetje een indruk van wat jullie allemaal hebben gedaan, gezien, gehoord, gegeten hebben, et cetera. Hey, vanmorgen gaan we een stukje lezen uit Exodus. En ik wil jullie, maar ook iedereen die hier is, aanmoedigen om mee te bladeren naar Exodus hoofdstuk 17. En het thema van vanmorgen is: in Gods overwinning trekken wij ten strijd. Ik denk dat jullie vooral nagedacht hebben over een wedstrijd, discipline, volharding, warming up, toch? Ja, hè? Ik ga het vanmorgen ook een beetje hebben over een gevecht. Een gevecht wat leidt tot een overwinning, een strijd, een oorlog, kan je ook wel zeggen. Exodus hoofdstuk 17 vanaf vers 8. Daar staat: toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Hier is Israël in de woestijn. Ze zijn uitgetrokken uit het land Egypte. En er komt hier een vijand, Amalek, en hij bond de strijd aan. Vers 9. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden met zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en hij gaf het een naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Tot zover het gedeelte uit Exodus 17. Deze zomer was ik met mijn gezin op vakantie in Italië. En op een dag bezochten wij een stad, Siena, ergens in de Toscaan. En wij wisten helemaal niet dat daar een dag later, de dag nadat wij daar een bezoek brachten aan die stad, dat de dag daarna er een grote wedstrijd zou zijn. Een wedstrijd die al honderden jaren wordt gehouden in het centrum van de stad. 10 paarden rennen dan met een ruiter erop 3 rondjes over het centrale plein. En die 10 paarden die zijn verbonden aan 10 wijken in de stad. Er zijn 17 wijken. Er mogen 10 wijken elk jaar meedoen. En er zit dan een ruiter op, een paard. En die rennen 3 rondjes zo hard als kan. Die ruiter mag er afvallen, mag er opblijven. Het gaat erom wie als eerste over de finish komt. Die heeft gewonnen. Weken, maandenlang wordt daaraan voorbereid en het is een wedstrijd van 3 minuten. En degene die wint, dat is de winnende wijk van die wedstrijd, dat is de grote held. Alle andere 9 wijken die verdwijnen direct van het plein, die kunnen niet aanzien dat die andere wijk gewonnen heeft. En dan de mensen van die wijk die stromen die renbaan op, omhelzen die ruiter, pakken dat paard beet en vieren feest. En dan krijgen ze een cadeau. En om dat cadeau is het allemaal te doen. Ik heb het niet gezien, we hebben het later een beetje gegoogeld. Daar komt 60.000 man op af. En je moet 10 jaar oud zijn, wil je op dat plein mogen. Dus nou, dat gaat er niet worden met ons gezin. Dus we kijken wel eventjes op Google hoe het werkt. Maar het gaat allemaal om het vaandel. Want de wijk die wint, die krijgt zo'n geborduurd vaandel. Ik moet zeggen, echt heel mooi vind ik het niet, maar het is toch een trofee. En dat vaandel wordt dan een paar minuten na de overwinning uitgereikt. En die ruiter houdt dat dan vast op dat paard en al die mensen eromheen. En ze steken dat vaandel in de lucht. Een banier. Want een banier is eigenlijk een vaandel. En dan vieren ze feest. En toen ik dit gedeelte overdag, dacht ik, hey, hier zie je dat ook gebeuren. Op het einde van deze strijd, de strijd tussen Israël en Amalek, de vijand, wordt er een banier geheven. Niet een letterlijk banier, want Mozes bouwt een altaar en dat altaar noemt hij, de Heere is mijn banier, de Heere is mijn vaandel. God zelf, er staat daar Jehovah Nissi. God is mijn banier, God is degene die de overwinning heeft gebracht. Nou, dat is prachtig. Ik kom daar op het eind nog eventjes op terug, op dat banier. We gaan dit verhaal doorlezen. En ik ga er gewoon een aantal elementen uithalen die uit deze strijd, die je kan toepassen op de strijd van het leven. Op de wedstrijd van het leven. Op de strijd die je loopt in het volgen van de Heer Jezus. Waar jullie, jongelui, dit weekend over nagedacht hebben. Waar zijn we ergens? Israël is een paar hoofdstukken hiervoor uitgeleid uit Egypte. Ze zaten als ratten in de val, ze waren slaven in Egypte. En je kent het verhaal, er komen 10 plagen en God leidt ze genadig uit het land. En ze komen in de woestijn. En ze gaan dan door de woestijn naar het beloofde land. De Rode Zee was de plaats van verlossing. En dan komen ze al heel snel bij Mara. En bij Mara is er bitter water, beproeving. En dan komen ze bij Elim. Maar 1 vers in de Bijbel. Maar Elim is een plaats van rust. Daar zijn palmbomen, er is een oase, waterbronnen. Even later krijgen ze manna uit de hemel, een plaats van voorziening. En dan in hoofdstuk 17 komt het eerste stukje van het hoofdstuk, komt er opnieuw een verzoeking. Massa en Meriba, ze mopperen, want er is geen water. En dan ineens, als dat is opgelost, daar komt water uit de rots, dan ineens is daar Amalek. De strijd met Amalek. Nou, een aantal dingen. Het eerste wat ik over dit verhaal wil zeggen, tegen jullie allemaal, maar in bijzonder ook tegen de jongelui. Wat je moet weten in het christenleven, er is een strijd te voeren. Dat weten jullie, daar hebben jullie al over nagedacht. Maar misschien zeg ik dingen die jullie eerder al gehoord hebben en kunnen ze een beetje bevestigend zijn of verduidelijkend. Er is een strijd te voeren. In vers 8 staat, toen kwam Amalek en hij bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Een strijd, een gevecht. Ja, dit zijn eigenlijk militaire begrippen. Zo'n banier waar ik het net over had, is eigenlijk iets militairs. Ja, als je aan overwinning denkt, vanmorgen gaat het vooral over overwinning, ja, dan kan je natuurlijk niet om strijd heen. En overwinning is geen overwinning als er geen strijd is. Je kent wel de uitdrukking, zonder strijd geen overwinning. Het christenleven, het volgen van de Heer Jezus, jongens en meiden, is een strijd, is een battle. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Dat is dubbelop. Je moet strijden in de strijd. Je moet oorlog voeren in de oorlog. Je moet de wedstrijd strijden. Israël was op doortocht. Bevrijd uit Egypte. Dat betekent dat ze waren uit de macht van de duisternis. Nu naar, op weg naar het koninkrijk. Zoals een christen, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, bevrijd is door God uit de macht van de duisternis. En je komt in het koninkrijk van God, maar je bent nog wel in een strijd betrokken. Toch? Je bent door de Rode Zee gegaan. Je hebt je in gehoorzaamheid laten dopen. Maar niet om dan nu maar van de strijd af te zijn. Als je het christenleven serieus neemt en je wil de Heer Jezus volgen, of je nu 12 bent, 16 of 22 of 82, je hebt te maken met een strijd. Het christelijk leven is geen glijbaan, maar een renbaan. Als je tot geloof komt, dan zoef je niet de hemel in, maar er is een strijd te strijden. Wat vind je er eigenlijk van? Nou, toen ik 16 was en ze zeiden dat tegen mij op de jeugdclub van mijn kerk, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet zo enthousiast over was. Ik dacht, nou, er is al genoeg te strijden in het leven. Moet je dan vervolgens ook nog eens een strijd van het geloof gaan strijden? Ik zit er eigenlijk niet zo op te wachten. Kan ik niet een soort Elim-christen zijn? Weet je, bij die palmbomen, bij die bronnen. Ja, in het geloof heb je Elims, toch? Vaders en moeders, vertel je dat wel eens aan je kinderen? De vreugde die je hebt in God. En de oase die je in God vindt. De rust die je vindt. Moet je ook vertellen, hoor. Maar je moet ook vertellen over de strijd. Weet je wat, jongelui, even eerlijk. Het is wel eerlijk dat de Bijbel het tenminste gewoon zegt dat het een strijd is. Als wij hier in de kerk aan jullie allemaal vertellen. Nee, maar Jezus volgen is een soort van glijbaan. Het gaat je vanaf nu echt heel goed. Je zal altijd vrienden hebben, je zal altijd gezond zijn en je studie gaat perfect. En je gaat het leven met Jezus leven en je zult erachter komen dat er ook moeilijke dingen zijn. Het is wel eerlijk, toch? Soms krijg je de indruk dat sommige mensen zeggen dat het leven met Jezus een soort wellnessprogramma is. En Paulus zegt op verschillende plekken, het is een strijd, het is een oorlog. Elim christenen. Nou, als christen mag je genieten van Elim, maar je hebt soms ook Rafidim. Zoals hier. Hoezo? Ja, dat is heel logisch, want er is een vijand. Waarom is er een strijd? Omdat er een vijand is. Er zijn twee soorten vijanden. In Exodus 17 zie je ze allebei. Je hebt je Bijbel voor je. In de eerste, wat is het, 7 versen zie je de strijd van binnenuit. Ze zijn vet ondankbaar. Die mensen die net in de woestijn zitten. Ze worden er gewoon helemaal gek van. We zijn op weg gegaan. In Egypte hadden we het redelijk goed. Dat dachten we. En nu zijn we hier op weg. Het plan van Mozes. Oké, we volgen het. Ja, met die Rode Zee. Dat was wel spectaculair. Dat die spleten, weet je wel. Maar nu, ja, waar is het water nu? Wat doe je in een woestijn zonder water? En ze worden ontzettend ondankbaar. Ze gaan mopperen. Ze worden boos. En ze zeggen, we kunnen beter terugkeren. Is de Heere nu in ons midden of niet? Exodus 17 vers 7. Dat is de vijand van binnenuit. Maar er is ook een tweede vijand. En dat is de vijand van buitenaf. Amalek. Een beeld van de duivel. Amalek was een woestijnvolk. Misschien, die naam heb je misschien wel gehoord, maar wie is Amalek? Amalek was een kleinzoon van Esau. De tweelingbroer van Jacob. Dus het was in de verte nog familie, maar die waren natuurlijk in de woestijn gaan wonen. Esau had daarvoor gekozen. En uiteindelijk was Amalek een soort plundervolk geworden. En die valt Israël aan. Misschien zijn ze jaloers. Misschien zijn ze bang. En denken ze van, dat slavenvolk is bevrijd. Dat levert concurrentie op. Of dat wordt gevaarlijk voor ons. We moeten de strijd aanbinden. En ze doen het. Vers 8. Zo hebben wij in het christenleven ook meerdere vijanden. Eén zit van binnen. Dat is je zondige hart. Wat zomaar kan mopperen. Ontevreden kan zijn. En de tweede is een vijand van buiten, de duivel, Satan. Hij is een beeld van Amalek. Het moet wel helder zijn, maar dat zal jullie duidelijk zijn. Het is geen echte oorlog. Deze strijd win je niet met Joint Strike Fighters. En met zwaarden en kalasjnikovs. Deze strijd is een geestelijke strijd. Paulus zegt tegen de geestelijke machten. Kan een beetje vaag zijn, hè? Hoe zit dat dan precies? Nou, als je Jezus gaat volgen, krijg je er wel mee te maken. Het volgen van Jezus kan moeilijk zijn. Als je vrienden op school bijvoorbeeld dat niet echt tof vinden. Je familieleden je misschien niet begrijpen. Of je hebt een gevecht met je eigen hart. Met boosheid of onvergevingsgezindheid. Of je hebt te maken met allerlei verleidingen in dit leven. Je voelt dat Satan allerlei verleidingen op je pad brengt met media of seksualiteit of nou, andere dingen die je aftrekken van God. Dat kan je zelf wel invullen. En je wilt Jezus volgen, maar je weet gewoon, er zijn andere machten die aan mij trekken. Ik moet keuzes maken. Nou, dan kan dit je helpen. Dat klopt ook, want je bent in een strijd verwikkeld. Goed nieuws. Het is een goed teken dat je die strijd ervaart. Dat is het eerste. Tweede wat je uit dit verhaal kan leren is, we moeten ons dubbel bewapenen. Dus één, er is een strijd en twee, we moeten ons dubbel bewapenen. Vers 9 tot 11. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit. Trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Wat doet Mozes? Mozes ziet Amalek komen. Heel waarschijnlijk, jongelui, is dat 's morgens vroeg gebeurd. Toen het nog net donker was, is Amalek gekomen. In de Bijbel staat dat hij, in Deuteronomium 25 vind je dat, dat hij van achter aanviel. En dat hij in de achterhoede, waar Israël zwak was, waar de, ja, misschien de vrouwen liepen, de kinderen liepen, daar viel hij aan. En dat is waarschijnlijk 's morgens vroeg gebeurd. En Mozes die zegt tegen Jozua, vers 9, kies mannen uit die oorlog gaan voeren. Nou, moet je je even voorstellen. Israël had nog nooit oorlog gevoerd. Hier niet. Ze waren jarenlang gewoon slaven geweest, die alleen maar hard moesten werken. En nu ineens raken ze spontaan in een oorlog verwikkeld. En Mozes zegt tegen Jozua, ja, ga jij maar mannen zoeken, recruteer maar soldaten, die kunnen vechten. Ja, misschien wel een beetje zoals je ook een beetje in Oekraïne ziet, hè? Iedereen die mee wil vechten, mannen, vrouwen, die maar enigszins iets kunnen betekenen voor defensie, die mogen meedoen. Nou, toen ook. Jozua, je moet gaan vechten. Maar er is ook nog een andere vorm van bewapening. Er is ook nog een andere strijd die ze voeren. Mozes zegt, jij gaat in het dal vechten, Jozua. Kies mannen uit, organiseer wat. En ik ga, zegt hij, op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Dus ze gaan op twee plekken iets doen, boven en beneden. Hoor je dat? Nou, dat is opvallend, want dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Eerder had God altijd gestreden voor Israël. Kijk maar, wie had God uit Egypte geleid? Wie had Israël uit Egypte geleid? Dat was God. Daar hadden ze eigenlijk niks voor gedaan. Die plagen die zond God. Wie had ze door de Rode Zee geleid? Dat had God gedaan. Het was alleen door geloof. Hè, dat ze een stap zetten, dat het gebeurde, maar ze hoefden niets te doen. Weet je wat ik mooi vind? Zo kom je tot geloof. Rechtvaardiging, hey, gered worden, jongens en meiden, is door geloof alleen. Dat is niet door je Bijbel lezen en dat is niet door allerlei goede dingen die je doet voor Jezus, daar word je niet door gered. Weet je waardoor je gered wordt? Door te vertrouwen op het offer van Jezus alleen dat Hij 2000 jaar geleden jouw rekening heeft betaald. Daardoor word je gered. God doet dat voor jou. Dat is geweldig. Maar vervolgens ga je met de Heer Jezus wandelen en dan word je ook ingezet, zoals hier. God zegt, nu gaan jullie strijden. Zeg tegen Jozua dat hij mannen uitzoekt. Dat hij een leger samenstelt. Nou, Jozua had kunnen zeggen, ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Kunnen we God niet vragen of hij nog een paar plagen stuurt, zoals in Egypte? Hagelstenen of een paar duizend kikkers. Dat kan God toch? Dan gaan wij gewoon zitten bij de palmbomen. En dan gaan we zien hoe God Amalek vernietigt. God zegt, nee, dat gaan we anders doen. Ik ga jullie ook inzetten. Dat is zo. In het leven met God, in de heiliging, in de geestelijke groei, word jij ook ingezet. En Mozes gaat naar boven. Op de heuvel gaat hij staan. Hij neemt Aaron en Hur mee. Zijn broer en waarschijnlijk zijn zwager Hur. En die gaan naar boven. En die gaan met de staf van God. En de staf van God, dat was het beeld van kracht. Want Mozes had tot nu toe alles met die staf gedaan. Weet je wat ik mooi vind? Jij, u die Jezus volgt, die in uw leven er ernst van maakt om hem gehoorzaam te zijn en hem te dienen. Wij strijden ook op twee plaatsen. Wij strijden op het niveau waar de strijd plaatsvindt. We moeten maatregelen nemen. We moeten tegen de zonde vechten. Soms moet je gewoon heel concreet stappen zetten om de duivel je zondige vlees geen ruimte te geven. Toch? Daar moet je iets aan doen. Als je weet, daar word ik verleid, of dat houdt mij van Jezus af, dan zegt God, hak je hand af, ruk je oog uit, doe er iets mee. Voer de oorlog, bind de strijd aan. Maar er is nog iets. Er wordt boven ook gestreden. En Mozes is hier, en dit is heel mooi. Mozes is hier een plaatje, zeg het maar, van Jezus. Die, terwijl wij hier op aarde in het dal strijden, Jezus in de hemel Zijn staf, dat betekent zijn kracht, zijn verdiensten, zijn autoriteit, zijn kruiswerk, zijn opstanding. Dat alles houdt hij voor aan het oog van de Vader. Wij strijden hier en hij strijdt daar. Het is een dubbele strijd. En dat is zo mooi aan het volgen van de Heer Jezus. Je kan, als je hier op je hooibaal zit of dit weekend Bijbelstudie hebt gedaan, kan je soms denken, dit gaat mij gewoon niet lukken. Misschien al die volwassen mensen hier in de kerk, die zijn allemaal zo ver. Maar ik als tiener, hoe kan ik nou Jezus volgen? Let op, jij moet inderdaad strijden, maar het geheim is niet jouw strijd. Het geheim is de strijd van de Heer Jezus in de hemel. Paulus zegt, omdat Christus leeft, altijd leeft om voor ons te pleiten. Dus terwijl jij hier verlangt om de Heere te dienen en je uitstrekt naar hem, zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Noemt hij jouw naam voor zijn Vader en hij zegt, Vader, ik heb voor hem betaald, ik heb voor haar de rekening betaald, mijn opstandingskracht is er voor hem of haar, help hem er doorheen. De hemel bidt, soms als jij helemaal niet meer bidt. Dat is het tweede. Er is een dubbele strijd met dubbele wapens. Jij hier en de Heer Jezus boven. Derde wat je van dit verhaal kan leren is dat je niet alleen bent. Er is een strijd, dubbele bewapening, drie, je bent niet alleen. Want Mozes, ik zei net Mozes is een plaatje van de Heer Jezus, maar Mozes is ook een plaatje van de biddende christen. Van de strijdende christen, van de geestelijk strijdende christen. Op de berg, in afhankelijkheid met God. En Mozes gaat dat doen. Hij gaat naar boven, hij klimt de top van de berg op. Jozua in het dal en hij daar. En wat gaat hij doen? Er staat trouwens niet eens dat Mozes bidt. Ik denk wel dat je dat kan zeggen, maar er staat dat hij zijn hand opheft. Zijn handen opheft. Vers 10 en vers 12. En als Mozes daar zijn handen opheft, dat is heel apart. Dan ziet hij daar beneden de strijd en dan ziet hij Jozua neigen naar de overwinning, de overhand hebben. Maar als Mozes het niet meer redt, zijn handen worden zwaar, dan komt Amalek meer aan de winnende hand. Maar ja, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, je handen een tijd omhoog houden zo. Vroeger deden wij op school wel eens van die wedstrijdjes, hè, wie zijn armen dan zeg maar het langst in de lucht kon houden. Of wie het langst zo een boek of zo kon vasthouden of een baksteen. En dan de eerste minuut denk je echt van, ja, geen probleem joh, dat hou ik wel even vol. Maar dat is heel gek. Na een tijdje, als je dat zeg maar, ja, ik weet niet hoe lang, maar een paar minuten hebt gedaan, dan op een gegeven moment, dan lijkt dat of, ja, of je armen vol cement zitten of zo. Je moet hem laten zakken. En dat had Mozes ook. Het ging gewoon niet meer. En hij deed zijn best, want hij zag natuurlijk dat effect had. Dat als hij zijn handen ophief tot God, dat effect had beneden in het dal. Maar ja, het ging gewoon niet meer. Het was op. Weet je wat gaaf is? Zonder te vragen zeggen Hur en Aaron die erbij staan, Mozes, daar moeten we iets op bedenken. We pakken een steen, ga jij daar in ieder geval op zitten. En Mozes gaat zitten. Je ziet dat, hè? Ze namen een steen, vers 12, en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Ga even zitten, Mozes. Ga even zitten. En weet je wat ze ook doen? Ze pakken zijn beide handen, Hur aan de ene kant en Aaron aan de andere kant. Je kent het verhaal, maar ik vind het toch altijd mooi. En ze zeggen, kom op, we tillen met je mee. En die armen gaan de lucht in en met z'n drieën tillen ze. En ze zien beneden dat Jozua met de scherpte van het zwaard Amalek verslaat. Prachtig! Het koninkrijk van God, jongens en meiden, onthouden, opschrijven, is teamwork. Je doet het niet alleen. Zelfs Mozes kon het niet alleen. Laat staan jij en ik. Toch? Je bent niet alleen. Ik denk dat jullie daar ook over nagedacht hebben dit weekend. Dat zal vast. Jullie zijn met elkaar geweest. Jullie hebben samen liederen gezongen. Bijbelstudie gedaan. Leuke dingen gedaan. En je voelt je hebt elkaar nodig. Nou, dat is ook echt zo. Juist ook als de strijd zwaar is. Waarschijnlijk heeft Mozes 12 uur zo met zijn armen gestaan. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijk karweitje. Zo kan het ook zijn in je christenleven. Dat je het soms zwaar hebt, dat je het niet meer volhoudt. Ik praat nu een beetje tegen jullie trouwens, maar dat geldt ook voor oudere christenen hoor. Dat je momenten kan hebben dat je zegt, ik kan gewoon niet meer, ik kan niet meer bidden. Ik kan niet weer de strijd aanbinden met die hardnekkige, terugkerende zonde. Kom met me bidden. Help me om mijn Bijbel te lezen. Help me om goed met mijn telefoon om te gaan. Het is echt zo'n afleider. Hoe doe jij dat? Ik word er zo door getriggerd. Help me met die onuitstaanbare broer om te gaan. Ik word er gek van aan tafel. Of met je man. Of je vrouw. Moedeloosheid. Vermoeidheid en moedeloosheid. Ga vaak hand in hand, hè? En je ziet het gewoon niet meer zitten. En op zondagmorgen kan je jezelf wel redelijk voordoen. Dat zit je wel uit. Maar eigenlijk weet je, ik sta er conditioneel in de geestelijke strijd slecht voor. Ik voel me eigenlijk eenzaam. Ook onbegrepen. En je kan je ook minder waardig voelen. Dat je denkt, ja, de rest heeft dat dan allemaal wel, maar ik dan. Weet je wat dan je neiging is? Jouw en mijn neiging, ik plak het gewoon even op je hoor, moet je niet beledigd zijn. Is dat we dat toch een beetje verhullen. Of dat we, ja, net als Adam, gewoon in de bosjes kruipen. En toneel spelen, we doen er wat blaadjes voor. Zeg, ja, nee, goed, ja, goede vakantie gehad. Ja. Nou, als het goed is het ook goed, hè. Het gaat niet altijd slecht, even voor de helft. Maar heb je wel geleerd om hulp te vragen? Zeggen, help me. Je bent niet alleen. En dan roep je tot God. Want ja, die moet je helpen, toch? En dan roep je tot God. Zeg, Heere, help me. Houd me vast. En weet je wat God dan zegt? Ik sterk je door mijn lichaam. Wat is uw lichaam? Ja, dat zijn je broeders en zusters. Mijn kracht komt via hen naar jou toe. Deze zomervakantie tilde ik met iemand een hele zware dakkoffer. Beetje opportunistisch, allebei aan een kant. Was helemaal gevuld en we gingen een stuk ermee lopen. En ik had hem een beetje verkeerd vast. En op een gegeven moment mijn handen, ik denk, mijn vingers, ik denk, ja, dat gaat hem niet worden. Dat hield gewoon niet meer. Ja, dan wil je natuurlijk ook niet kinderachtig zijn van stoppen. Ik denk, nou ja, ik doe wel wat. En op een gegeven moment bedacht, weet je wat, ik zet gewoon mijn hoofd eronder en een beetje mijn schouders zo. En hij lag een beetje half op mijn hoofd en half op mijn schouders. Weet je wat er eigenlijk gebeurde? Twee lichaamsdelen namen het van mijn handen over. Dat is soms ook nodig in het lichaam van de Heer Jezus. Dat als jij het even niet meer kan, net als Mozes, dat je iemand naast je hebt die je helpt. Doen jullie dat? Misschien heb je nu een mooi weekend gehad. Maar zie je er ook wel weer een beetje tegenop. Hoe ga ik Jezus volgen van de week op school, met mijn vrienden, thuis, op de sportclub? Nou, denk erover na. Hoe kan je je kameraden, misschien van dit kamp, uit de gemeente, inseinen, zodat ze voor jou bidden en dat ze je geestelijk fit houden? Durf je dat? Of schaam je daar een beetje voor? En ben je echt niet zwak hoor. Zo kun je juist de overwinning behalen. Zoals Israël. Ja. En nog één ding. En dat is ook wel, dat vind ik toch mooi. Mozes vraagt hier niets. Weet je wat er gebeurt? Aaron en Hur, die bieden het aan. Ze zeggen, Mozes, we zien het al, dat gaat niet lukken. We pakken wel een steen, ga jij maar zitten. Wij komen naast je staan. Hij vraagt niet om hulp, ze bieden het aan. Hey, dat is mooi, ook in de gemeente. Dat je niet altijd wacht van, ja, nu ze komen vragen om hulp. Maar dat je zegt, weet je wat, ik doe andersom. Kan ik iets voor je betekenen? Nou, voor wie? Heel concreet. Jullie houden van praktische preken, toch? Heel concreet, voor wie kan je in de komende week in de gemeente een Aaron of een Hur zijn? En wacht niet tot straks iemand naar je toe komt, maar misschien moet je eens denken, voor wie kan ik het zijn? Wie kan ik geestelijk sterken? Ondersteunen, hier heel praktisch, gewoon arm omhoog houden. Nou, dat kan je praktisch invullen. Of wie heeft er juist nodig? Schaam je niet. Vertel het. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, we hebben Timotheus gestuurd om u in het geloof te versterken en te bemoedigen. We hebben dit nodig. Ik sluit af. Hoe loopt deze strijd af? De overwinning is gegarandeerd. Ja, dat wist je natuurlijk al, want je kent het verhaal. Maar hoe kan je dat nou zeggen? Is dat niet een beetje makkelijk? Ja, dat had ik al wel gedacht. De overwinning. Nou, er is natuurlijk iets heel bijzonders. En dat heb ik net al gezegd. Aan het eind van het verhaal staat... Mozes bouwde een altaar, vers 15, en gaf het een naam, de Heere is mijn banier. Eigenlijk betekent dat, de Heere is degene die de overwinning brengt. De Heere is mijn kracht. De Heere is degene die ervoor zorgt dat het slaagt. En dan zegt hij, vers 16, voorzeker de hand op de troon van de Heere. Nou, dat had hij natuurlijk gedaan op die berg. Hij had zijn hand op de troon van de Heere gelegd. Ik zei net, we lezen niet dat Mozes bad. Wat Mozes vooral deed... Broeders en zusters, is dat hij zijn hand legde op de troon van de Heere. Hij deed een beroep op de overwinnende kracht van God. Nieuwtestamentisch, op de overwinning van Jezus Christus aan het kruis en in zijn opstanding. Dus ik strijd hier in het dal met Amalek, maar ik leg mijn geestelijke hand samen met mijn broeders en zusters. Daar had ik het net over, je bent niet alleen. Maar het geheim is dit, de overwinning zit hierin. Ik leg mijn hand op de troon. Ik leg mijn hand gelovig, afhankelijk, maar ook met vertrouwen, met vrijmoedigheid op het werk van de Heer Jezus Christus. U hebt toch aan het kruis de boze verslagen. U hebt toch op het kruis een einde gemaakt aan de kracht van de zonde. Heer Jezus, ik rust op uw overwinning. Dat is het geheim. En dit is de eenvoud van het christenleven. Als je gaat verstaan, ik behaal niet mijn eigen overwinning. Ik leef van de overwinning van de Heer Jezus. Mozes zegt het is in één zin. Mozes zegt het is in één zin. Nou, dit zegt hij. De hand op de troon. De hand op de troon. Als je het zwaar hebt. Jongeren, ouderen. Als je de geestelijke strijd voert. Dit is het geheim. Leg je hand op de troon van God. En je weet. Door Christus is de overwinning gegarandeerd. Dan voer je een oorlog die al gewonnen is. Dan speel je een wedstrijd die al beslist is. Dan is het zeker. En ik vond een heel mooi voorbeeld van Zek Poenen. Die zegt, er waren eens twee mannen die keken naar een voetbalwedstrijd. Jongen, leider, kunnen jullie goed begrijpen. Misschien hou je wel van voetbal. Ja, je houdt ervan. Ze keken naar een voetbalwedstrijd. Twee mannen. En het was de 80ste minuut en het was een finale. En het was hartstikke spannend. 1-1. En de ene persoon, allebei waren ze heel erg betrokken. Allebei voetbalden ze eigenlijk mee. Ze streden mee. Maar één persoon was ontzettend bang, zenuwachtig. Hij beet op zijn vingers en dacht, oh nee. Bij elke bal richting het goal van zijn favoriete ploeg dook hij onder de bank omdat hij zo bang was. Hoe loopt het af? En die andere, die was ook heel betrokken, maar die zat stil op de bank. En op een gegeven moment zei die bezorgde toeschouwer tegen die rustige toeschouwer, hoe komt het nou dat jij zo rustig kan blijven? Het is toch ontzettend spannend, hoe gaat deze wedstrijd aflopen? Weet je wat hij zei? Weet je, eigenlijk kijken we een herhaling. Ik heb de uitslag al gezien. We gaan 2-1 winnen. Hij zei, ik kijk eigenlijk hoe ons team de overwinning behaalt. Een christen voert zo de strijd. Je weet, Jezus heeft overwonnen. Jezus overwinnaar zingen we. Je weet dat hij heeft betaald. Dat de overwinning vaststaat. Je strijdt, je doet mee. Maar vanuit het vertrouwen, Christus heeft het behaald. En het uitzicht is fantastisch. Weet je waarom? Mozes bouwt dat altaar. De Heere is mijn banier. En twee dingen moeten ze doen. Eén is, de gedachtenis van Amalek moet uitgewist worden. Niets meer van Amalek blijft er over. Ja, daar gaat het heen, jongens en meiden. Er komt straks een wereld waar niets meer is van de Satan en van de zonde. Gewoon helemaal weg. Geen herinnering meer aan. En het tweede is, Mozes zegt, schrijf dit ter gedachtenis op. Tot in der eeuwigheid, dat is de overwinning, jongens en meiden. Tot in der eeuwigheid, geen woord meer over Amalek, maar is de overwinning van de Heer Jezus eigenlijk het thema van onze loflied. Kunnen we zeggen, schrijf dit ter gedachtenis op. De Heere is mijn banier. Je gaat een nieuwe week in. Je sluit het jeugdkamp af. Je gaat een nieuw seizoen in. In wiens kracht ga je strijden? Je herkent je in de strijd. Je hebt dubbele bewapening nodig. Je bent niet alleen. De overwinning staat vast, want Jezus heeft de prijs betaald. Kijk naar het leven, waarvan je weet, de eindstand staat vast door het overwinning van Jezus. Dan hoop ik dat je zegt, de Heere is mijn banier. God is mijn vaandel. Wat Jezus heeft gedaan, daar zal ik in roemen. Het kruis is mijn banier. En het kruis zal ik voor eeuwig roemen, want Jezus heeft het gedaan. Jij bent deze week niet sterk door je eigen kracht. Je gaat deze week het niet halen door je eigen goede geestelijke disciplines. Al is het goed dat je daarmee strijdt. Maar je gaat het deze week halen. Daarom kan de zwakke zeggen dat hij sterk is. Door de overwinning van Jezus. En hoop ik dat je leeft vanuit de belijdenis. De Heer Jezus is mijn banier. Ik sta bij hem. Ik hoor bij hem. Zijn overwinning is mijn overwinning. En in zijn overwinning trek ik ten strijde. Ik hoop dat jij erbij bent. En als er iemand is die niet in het winnende team zit, even tussendoor, even aan het einde, zou het bijna vergeten. Als er iemand is die niet in het winnende team speelt, die zegt, ik weet niet of ik in het team van Jezus zit. Je kunt je aanmelden. Hij nodigt zondaren. En hij zegt, kom naar mij. Deel in mijn overwinning. En ontvang het eeuwige leven. Strijd de goede strijd van het geloof. Halleluja. Amen.